Gemeente, in dit avontuur openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. In de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Hoofdstuk 9, vers 6 tot en met 33. Romeinen 9, vers 6 tot en met 33 is onze schriftlezing.
Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vlezes, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal van de kinderen Israëls gelijk het zand van de zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Sebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rot der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Gemeente, op de gelezen en vele andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het belijden van de kerk der reformatie, zoals we die voor vanavond vinden in artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 16 van onze belijdenis des geloofs. Daar staat boven van de eeuwige verkiezing Gods. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien dat hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Here, zonder enige aanmerking van hun werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf ingeworpen hebben. Gemeente, vanavond begint de preek opnieuw met een episode uit dat bekende boek van John Bunyan, De Christen Reizen naar de Eeuwigheid. Vanmorgen hebben we daar een stukje uit gehoord toen het ging over de geschiedenis van meneer Kleingeloof. Vanavond iets uit het begin van dat boek, als Christen nog maar net op weg gegaan is eigenlijk om vanuit stad verderf te ontvluchten. Hij loopt met dat pak van zonden op zijn rug en hij is een en andermaal met de evangelist in aanraking gekomen die hem elke keer weer diezelfde kant op gestuurd heeft. En hij is weliswaar tussendoor door zijn eigen schuld afgedwaald en in moeilijkheden gekomen, maar uiteindelijk komt hij op aanwijzen van evangelist terecht bij een bepaalde poort. Die poort die wij uit het onderwijs van de Heere Jezus in de bergreden beter kennen als de enge poort. Poort waar trouwens in het boek van Bunyan ook een bepaalde tekst uit de bergreden boven geschreven staat, namelijk: klopt en u zal opengedaan worden. En als Christen herhaaldelijk aan die opdracht gehoor gegeven heeft, hij heeft staan bonzen op die deur, hij wil naar binnen, dan komt er uiteindelijk, zegt Bunyan, een deftig persoon naar de deur gelopen die hem opendoet en die zegt: meneer, wat wilt u, wie bent u, wat vraagt u van mij? En Christen maakt zich bekend, hij zegt: ik ben een arme, beladen zondaar die wil weten of u genegen bent om mij binnen te laten hier achter deze deur. En meteen zegt de persoon aan de andere kant: natuurlijk meneer, van harte welkom. Waarbij het ook zo opvallend is, gemeente, dat als vervolgens Christen door die poortwachter wordt toegelaten, dat die man Christen ook ineens met een ruk naar binnen trekt. En als Christen vraagt waarom die dat doet, dan zegt hij: daar komt er eens hier in de buurt een bepaald kasteel van onze vijanden en daar worden nog wel eens pijlen afgeschoten op mensen die voor de deur staan om te proberen hen voor het binnengaan op het laatste moment nog te doden. Maar Christen wordt naar binnen getrokken en hij mag vervolgens het smalle pad gaan betreden. Gemeente, waarom vertel ik u dat verhaal aan het begin van de prediking van vanavond? Dat heeft te maken met de naam die die poortwachter in Bunyans verhaal gekregen heeft. Die man heet namelijk Welbehagen. En als je alleen al denkt, jongens en meisjes, aan de psalm, die we straks na de preek gaan zingen, begrijp je dat dat te maken heeft met het onderwerp van deze prediking. Want we gaan het straks zingen met Psalm 89 vers 8. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. We hebben het in het gebed tegen de Heere al uitgesproken, gemeente, dat dat welbehagen en de predestinatie die ermee samenhangt, dat de Heere van tevoren, voor de grondlegging der wereld, alles heeft besloten, wie er zalig worden en wie er niet zalig worden, dat dat voor ons zo'n moeilijk onderwerp is. Voor veel mensen ook reden tot vrees. Reden tot moedeloosheid. Als alles toch al vast ligt. En stel je voor dat je nou niet uitverkoren bent. Al zou je een hele kerkbank verslijten en je knieën stuk bidden. Maar dan kun je er toch nooit meer bij komen. Gemeente, hoe moeilijk we dat onderwerp ook vinden en wat voor gedachten we er ook over mogen hebben, of die bijbels zijn, dat moeten we in de loop van de preek nog onderzoeken. Maar het is in ieder geval nodig om erover na te denken, want de Bijbel zelf spreekt bijna op iedere bladzijde over de werkelijkheid van de verkiezing. Niet alleen in Romeinen 9, maar op talloze plaatsen. En hopelijk als wij naar de prediking van artikel 16 gaan luisteren, zullen we samen dezelfde ontdekking doen die John Bunyan heeft gedaan. Namelijk dat dat welbehagen, dat verkiezend welbehagen van de Heere voor ons niet als een muur hoeft te wezen, maar dat dat nou juist te maken heeft met de opening die er in de muur gemaakt is. De poort die nog open kan gaan in het heden van de genade, zodat mensen die in zichzelf wegwerpelijk zijn, zalig kunnen worden. De Heere is ook vanavond gewillig, gemeente, om zijn welbehagen te tonen aan hen die nederig naar hem leren vragen. Laten we dan samen biddend gaan luisteren naar wat er in artikel 16 wordt beleden. Eigenlijk heb ik gedacht, is het onderwerp nog wat breder dan wat hierboven als titel staat. Er staat boven van de eeuwige verkiezing Gods. Maar zoals ik net al zei, het gaat over de verkiezing en over de keerzijde ervan, verkiezing en verwerping. Bovendien gaat het ook nog eens een keer, een beetje terloops weliswaar, over de uitwerking van de verkiezing. Hoe gaat dat nou als de Heere die uitverkiezing gaat waarmaken, gaat uitwerken? Gemeente, laten we dan als titel maar boven de prediking schrijven: de leer, de belijdenis van de dubbele predestinatie. Het gaat allebei over verkiezing en verwerping. Dus de leer van de dubbele predestinatie. Wij hebben vier gedachten. Eigenlijk twee keer twee. Twee over ons en twee over de Heere. We gaan eerst nadenken over onze nietigheid en over onze zondigheid. Daarna over Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid. Dus de leer van de dubbele predestinatiegemeente bepaalt ons bij onze nietigheid, onze zondigheid, Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid. En als we tegen elkaar gezegd hebben dat er nogal wat moeite op dit terrein te vinden zijn en nogal wat mensen met de verkiezing vastgelopen zijn, gemeente, dan is het nuttig om eerst eens even een paar dingen op een rij te zetten waar dat nou eigenlijk door kan komen. Dat we met zoiets groots en zoiets belangrijks voor Gods kinderen zoiets troostvols van nature de neiging hebben om ermee vast te lopen. Hoe komt dat? Nou, daar kun je minstens drie oorzaken voor aanwijzen. eerste is dat mensen in het nadenken over de verkiezing de neiging kunnen hebben om voor het verstand alles helemaal kloppend te willen krijgen. In feite is dat heel de achtergrond geweest van die strijd tegen de remonstranten. Die mensen willen ook proberen om het zo aannemelijk te maken dat het geen aanstoot is en dat het voor het verstand te begrijpen is. Maar daarmee raakt men dan het Bijbels onderwijs kwijt, gemeente, want hoe we het ook wenden of keren, de verkiezing blijft in de grond van de zaak iets wat voor ons verstand niet te vatten is. En wat voor ons verstand ook niet aannemelijk te maken is. Dat alles wat er in ons leven gebeurt en wat te maken heeft met de zaligheid en met de rampzaligheid, uiteindelijk al vast ligt in dat eeuwige schrift, het boek des levens van God. Maar als wij de dwaalweg op zouden gaan van de remonstranten, die om het allemaal wat begrijpelijker te maken ook de mens een rol geven in zalig worden, en dat de Heere heeft uitverkoren omdat hij van tevoren zag, Jantje die wil wel luisteren en Pietje niet, dus Jan die wordt wel uitverkoren en Piet gaan we voorbij. Gemeente, als je op die weg gaat, God gaat verkiezen omdat er wat in de mens is of omdat er niet iets in de mens is, dan kun je Psalm 89 aan het eind van de preek niet meer zingen. Psalm 89 is een nare psalm voor een remonstrant, gemeente. Remonstranten kunnen nooit zingen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Het tweede waar je vooruit moet kijken als je nadenkt over de verkiezing, dat is fatalisme. Misschien komt dat dan wel dichter bij huis, maar dat is dan die gedachte van, nou ja, wat zal ik er allemaal nog verder aan doen? Wat heb het nou voor zin om veel met het woord van God bezig te zijn? Wat heeft het uiteindelijk voor zin om bekering te vragen? Lang voordat ik ben geboren zijn alle dingen al beslist. Dus wat geeft het nou hoe een mens op dit moment zich gedraagt? En stel je voor dat ik er wel bij hoor. Nou, dan kan ik toch overal bekeerd worden. Ik heb wel eens een meisje gesproken bij de ingang van een discotheek. Een kind uit een heel degelijk achtergrond. Het evangelisatiefolderkje wat ik er wilde geven, wou ze niet hebben. Maar ze wist nog wel te zeggen voordat ze de dansvloer opstapte. Ja, maar als ik nou toch bekeerd moet worden, kan de Heer het daar toch ook doen? Dat is ook een dwaalweg, gemeente. En het derde wat ons parten kan spelen, dat is iets wat weliswaar niet in onze kerken zozeer een rol speelt, maar wel in onze gezinten. U weet misschien wel dat er in de gereformeerde gezinten kerken zijn die hebben gezegd in het verleden dat de prediking van het evangelie moet staan onder de beheersing van de uitverkiezing. Maar als je je daardoor zo laat leiden, gemeente, en de prediking helemaal onder het stempel zet van die uitverkiezing, en je trekt die lijn helemaal door, dan is het niet denkbeeldig dat de verkondiging uitloopt op een afkondiging. Ik bedoel dat de dingen alleen nog maar worden uitgestald en uitgelegd, maar het komt er niet meer van dat ook het evangelie wordt aangeboden. Want zo is de gedachte, we weten als predikers niet wie er van al die mensen in die kerk uitverkoren zijn en wie het niet zijn. Nou, gemeente, laten we dan eens even letten op wat onze belijdenisgeschriften nou eigenlijk zeggen over de verkiezing. En beginnen we met het belijdenisgeschrift waar het meeste over gepreekt wordt. Het ging net even over de verhouding tussen prediking en uitverkiezing. Welk belijdenisgeschrift wordt meer bepreekt dan de Heidelbergse catechismus? Wij doen dat dan dit jaar nou niet, maar voor de andere keren wel. Hoeveel keren komt in de Heidelbergse catechismus de uitverkiezing ter sprake? Weet u dat uit uw hoofd? 1 keer. Het is trouwens ergens halverwege de behandeling van de Heidelberger in zondag 21. Het is ook nog min of meer terloops eigenlijk. En niet eens over de verkiezing van mensen afzonderlijk. Dan gaat het even over wat we ook aan het begin van deze dienst in het Votum hebben beleden. Dat God zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. Voor de rest spreekt de Heidelberger niet over de verkiezing. Ja, maar zegt u, dominee, er is toch een ander belijdenisgeschrift. En dat gaat eigenlijk heel de tijd over de uitverkiezing. En dat valt zelfs met de deur in huis. Want de Dordtse leerregels hebben als opschrift boven het allereerste hoofdstuk staan van de goddelijke verkiezing en verwerping. Ja, dat is waar. En dat is ook heel verklaarbaar natuurlijk, omdat de Dordtse vaderen dat belijdenisgeschrift hebben moeten opstellen in een strijd over de uitverkiezing. Maar herinnert u zich nog, gemeente, wat we een aantal jaren geleden ontdekten toen wij samen de Dordtse leerregels gingen lezen? Dat boven hoofdstuk 1 wel staat van de goddelijke verkiezing en verwerping. Maar als je dan gaat lezen, dan gaat het eerst over de zondeval. Dat we allemaal verloren zijn in zonden en misdaden vanwege die eerste zonde van Adam waar we allemaal in delen. Dat we aan de verdoemenis onderworpen zijn. Vervolgens gaat het over wat God daaraan denkt te gaan doen. Dat hij het daar niet heeft bijgelaten, maar dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat hij mensen uit het verderf zou verlossen. Vervolgens gaat het over de prediking van dat evangelie van de Heere Jezus. U kent die bekende woorden uit artikel 3. Dat opdat mensen tot het geloof gebracht worden, God goedertierenlijk boodschappers zendt van deze zeer blijde tijding tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot het geloof in de Heere Jezus Christus. En als vervolgens in hoofdstuk 1 van de leerregels wordt uitgelegd dat onder die prediking twee dingen gebeuren. Dat de een luistert en dat de ander niet luistert. Wordt aan de hand daarvan pas gesproken over de achtergrond daarvan. Hoe komt dat dat de een wel hoort en de ander niet? Hoe komt het dat de een onder diezelfde preek bekeerd wordt en de ander niet? Dat komt uiteindelijk, zeggen de vaderen, van het feit dat God verkoren heeft, dat hij een eeuwig raadsbesluit heeft. En als we letten op het belijdenisgeschrift dat we nu vanavond voor ons hebben, gemeente. We zitten nou in artikel 16, dat is 16 van de 37. We zitten hier ook bijna halverwege. En misschien dat het u nu opvalt en dat u zegt, dominee, hoe komt dat nou eigenlijk? Want als we het nou vanavond gaan hebben over de predestinatie, over de verkiezing, daar is toch alles een keer mee begonnen. Dat gaat toch aan alles vooraf, aan de schepping en aan de zondeval en aan het genadeverbond met Abraham. Dat ligt overal voor in die stilte der eeuwigheid, zoals we dat dan noemen. Ja, van God uitgezien, gemeente, begint het allemaal daar. Maar van mij uitgezien niet. Want ik ben maar een mens. En mensen waren er in de stilte van de eeuwigheid nog niet bij, gemeente. Want die mensen zijn schepselen, die zijn een keer gemaakt, die zijn eindig, die zijn nietig, die zijn zwak. Die zijn beperkt van verstand. En wat is dat een grote les. Het is de eerste les die we vanavond kunnen trekken uit onze confessies, uit onze belijdenisgeschriften. Dat omdat we zulke nietige en kleine mensenkinderen zijn, dat we op die manier over de verkiezing moeten leren nadenken zoals onze vaderen ons hebben voorgedaan. Die zijn er niet mee begonnen. Geen van onze belijdenisgeschriften begint met de verkiezing. Nee, die beginnen met ons Gods woord te verklaren. Die wijzen ons op de werkelijkheid van de zondeval. En dat we verloren mensen zijn. Dat er genade nodig is en dat die genade ook nog geopenbaard is in de zending van de Heer Jezus. En met die boodschap, gemeente, moeten we nou leren te doen wat die man uit de christenreis geleerd heeft. Aankloppen bij God. En als je binnengelaten wordt en je vraagt aan de man die je binnengelaten heeft, dan zegt hij aangenaam kennis te maken, mijn naam is Welbehagen. Begrijpt u, gemeente? Als je de enge poort door bent, kom je erachter dat ik binnen mocht gaan en dat ik behouden mocht worden, is een zaak van het eeuwig Welbehagen. Maar die troost van de verkiezing kan ik niet anders dan achteraf ervaren. Pas als ik bij Christus ben uitgekomen en zijn genade nodig heb gekregen en ik kijk terug, dan ben ik niet zelf begonnen. Het was niet degene die wil, nog desgenen die loopt, zei Paulus in Romeinen 9. Het was te danken aan de ontfermende God. Zo achteraf, gemeente, krijgt een nietig mens er zicht op en krijgt hij er de troost van. Zoals professor van der Schuit, onze oude hoogleraar van jaren geleden, een keer ergens geschreven heeft. Het is net als met de koplampen van een auto. Onthoud dat dan maar, jongens en meisjes, als de rest misschien een beetje te moeilijk is. Als het over de verkiezing gaat, net als met de koplampen van een auto. Als je ervoor staat en het groot licht gaat aan, dan word je erdoor verblind. Maar als je erachter zit, van achter het stuur meekijkt en het licht laat schijnen over de weg, achter de lampen heb je er gemak van, heb je er troost van. Nou, gemeente, dat is het eerste van vanavond. Wij moeten, als wij gaan nadenken over de verkiezing, onze plaats weten. Je moet niet daar, als het ware, met eerbied gesproken, aan tafel aanschuiven in de Raad des Vredes, alsof je ook mee mag praten. Gemeente, in de stilte der eeuwigheid zijn alleen goddelijke personen aanwezig. Ik ben maar een sterveling. En ik moet mijn plek weten. Zoals het trouwens ook gezegd werd in Romeinen 9. Mens, mens, wie zijt gij dat ge tegen God antwoordt? Voordat je de neiging zou hebben om onbehoorlijke vragen te stellen en misschien God wel van onrecht te beschuldigen, bedenk eerst nou eens dat je maar een mens bent. Maar het tweede is, en dat is ook nuttig en nodig, inleven dat je een zondig mens bent. En kijkt u dan even naar de opzet van artikel 16. We hebben net al gezien, je kan uit de opzet van de belijdenisgeschriften al een hoop leren. Waar staat wat? Maar kijk nou ook eens, gemeente, binnen artikel 16. Dat is ook leerzaam. Het zou gaan over de eeuwige verkiezing Gods. Maar ziet u dat dat ook pas hier op de tweede helft ter sprake komt? Waar begint nou artikel 16 mee? Weer met de zondeval. En het verderf wat uit de zondeval is voortgekomen. Mag ik u een citaat voorlezen van Johannes Calvijn? Die heeft daar ook iets over gezegd. Calvijn heeft ergens geschreven: wie over de verkiezing wil nadenken, moet niet boven de wolken gaan vliegen, maar in het dal beginnen om van daaruit de berg te beklimmen. Nou, hoe heet dan dat dal, jongens en meisjes, waar we dan vanavond moeten beginnen? Dat dal heet Genesis 3. En we hebben net de gedachte afgewezen dat de verkiezing de prediking moet beheersen. Dat dat in elke preek heel prominent vooropgezet moet worden. Dat doet ook geen enkele apostel, voor zover ik de preken van de apostelen ken. Maar er is wel één ding waar elke preek vroeg of laat uit moet komen, en dat is in het dal van Genesis 3. Dat kun je wel zeggen. Daar moeten we allemaal elke zondag weer even worden neergezet om te zien wat er van ons geworden is. Hoe noemt onze belijdenis dat? Dat we allemaal door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang terechtgekomen zijn. Ja, maar geldt dat ook, dominee, van dat kind dat dan pas geboren is, dat zo lief ligt te slapen in de wieg? Geldt dat ook van die lieve kinderen op de Calvijnschool, die jongens van 5 jaar, die meisjes van 8? Geldt dat ook van al die sympathieke mensen in de gemeente? Geldt dat van al die lieve opa's en oma's? Om dat nou zo te zeggen, in verderfenis en ondergang zijnde, geldt dat niet van bepaalde criminelen, van bepaalde ontspoorde levens, van bepaalde onsympathieke individuen? Gemeente, u moet het goed lezen. Dat het gehele geslacht van Adam aan het verderf en de ondergang is onderworpen. Zoals iemand een keer gezegd heeft, en dat moeten we goed vasthouden, gemeente. Een mens gaat niet verloren. U bent het al. En weet u wat ik op dit moment in mijn preekschets heb staan? Gistermiddag opgeschreven. Maar het klopt. Toen ik had opgeschreven, we zijn het al, toen stond er achteraan, niemand schrikt. En het klopt, gemeente, we zitten allemaal stil te kijken en te luisteren. Maar komt het omdat het zo bekend is dat we niet meer schrikken? Komt het omdat we het al zo vaak gehoord hebben en het nog nooit van harte geloofd hebben, dat we verloren liggen en dat we aan het verderf onderworpen zijn? Waarom wordt er zoveel gepreekt, gemeente, over de Heilige Geest? Waarom wordt er zoveel nagedacht, heel de winter in de Bijbellezingen, over de toe-eigening van het heil? Waarom is dat zo nodig? Gemeente, omdat we deze dingen van niemand anders kunnen leren en op het hart gebonden krijgen dan van Gods onwederstandelijke geest. Anders blijf je hier zitten. En dan zeg je, het zal wel. Terwijl in zo groot gevaar we ons bevinden. Weet u wat ons toegeëigend moet worden, gemeente? U zegt de Heere Jezus, dominee. Ja, graag wel, gemeente, daar gaat het uiteindelijk om. Maar weet je wat je eerst toegeëigend moet krijgen? Die verschrikkelijke zin uit het begin van artikel 16. In verderfenis en ondergang zijn. Dat moet ik toegeëigend. Dat moet ik gaan beamen. Daar moet ik onder buigen. Daar moet ik van schrikken. Daar moet ik voor op de vlucht slaan, gemeente. Terwijl ik steeds dieper ook nog moet gaan inleven. Dat het zo is, is mijn eigen schuld. En ik kan van mezelf niets doen om het te veranderen. Weet u waar dat in Romeinen 7 beschreven stond? In vers 28. Dat is ook een woord om over na te denken. Dat er een afgesneden zaak wordt genoemd. Dat is ons leven, gemeente. Dat is mijn leven. Dat is jouw leven. Een afgesneden zaak. Dat is niet iets waarvan de mensen zeggen, nou ja, met een beetje goede wil kunnen we nog wel een eind komen. En als we het nou zo aanpakken, en als je nou zo je schouders eronder zet, dan kunnen we misschien nog wel wat veranderen. Nee, een afgesneden zaak, dat is wat de dokters noemen een hopeloos geval. Er is niks meer aan te doen, meneer. We kunnen niks meer voor u betekenen. Een afgesneden zaak. Gemeente, daar moeten we in de prediking op gewezen worden. Wij moeten vernederd, wij moeten ontmaskerd, wij moeten alle hoop op onszelf verliezen, van onze inbeelding bevrijd worden, van ons lichtvaardig denken over God en over de rechterstoel van God en over het oordeel van God. Wij moeten van de tijdgeest bevrijd worden die denkt het loopt allemaal wel los en het loopt allemaal zo vaart niet, gemeente. Ach, mensen die voor ons geleefd hebben en voor ons kerk geweest zijn. Je hebt wel eens een keer de indruk, hoewel er veel minder kennis misschien geweest is en veel minder welvaart. Maar dat er meer beslag lag en dat er meer besef was van deze dingen, gemeente, die het begin van artikel 16 ons nog een keer willen inprenten. Verderfenis en ondergang. Zo alleen wordt het evangelie waar God het voor bedoeld heeft. Een wonder en een bron van hoop voor totaal verloren mensen. En hoe luidt het evangelie dan? Dat God van eeuwigheid die toestand van dat hele menselijke geslacht onder ogen heeft gezien en bij voorbaat heeft besloten dat hij het er niet bij laat zitten. De duivel kan proberen om zijn werk stuk te maken. God besluit bij voorbaat, hij laat het er niet bij zitten. En in het raadsbesluit dat hij van eeuwigheid heeft genomen, heeft God toen iets van zichzelf laten zien. Hij heeft iets van zijn deugden geopenbaard. Twee met name, zegt artikel 16. Dat hij barmhartig is en dat hij rechtvaardig is. En dan moet u er eerst eens even, voordat we die twee deugden nou verder gaan uitwerken, moet u er eens even op letten hoe dat er nou staat in die zin. Dat God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is. Is dat ook nog belangrijk, dominee? Ja, want dat kan ons ook weer bewaren voor een heleboel dwalingen. Dan weet u wat heel populair is vandaag de dag. Is eigenlijk ook weer een beetje remonstrants. Kijk, dat God in het zenden van de Heere Jezus gereageerd heeft op de zondeval. Hij heeft pas toen de mens van die vrucht gegeten, hij heeft in het paradijs bedacht, nou ja, dan moeten we er maar een mouw aan passen, met eerbied gesproken. Laat ik mijn zoon dan maar gaan sturen. Net zoals de gedachte dat als een mens gaat bidden om vergeving en om bekering, dat God dan ter plekke gaat reageren op dat gebed. Dat God afhankelijk is van dat bidden. Hij wacht daar ook op. Een mens moet op zijn plek komen. Een mens moet gaan vragen en kloppen. En dan komt God in beweging. En gaat God van zijn kant ook iets doen. En ik noem u nog één dwaling die er ook nog een beetje op lijkt. Namelijk de gedachte dat God sinds Goede Vrijdag anders is geworden dan daarvoor. God heeft eerst een hoop toren gekend en was wraakzuchtig tegen de zonde. Maar gelukkig is de Heere Jezus gekomen. En nou is hij na Goede Vrijdag barmhartig voor zondaren. Ik hoop, gemeente, dat ook onze catechisanten, terwijl ik dit allemaal zeg, zeggen van dominee, er klopt helemaal niks van. Nou lijkt het net alsof God zo'n soort afgod is, als de Baal die je gunstig moet stemmen en die je om moet zien te praten en die je aan jouw kant moet zien te krijgen. Maar dat is toch niet de God van de Bijbel, dominee? Nee, dat is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is de God van Psalm 33. Die God van die altoos wijze raad, die God die alles van tevoren al heeft gezien en bepaald en voorbestemd. Die niet halverwege zijn plannen hoeft te wijzigen en die niet halverwege hoeft te reageren omdat ik op mijn plek kom. Maar die alles stuurt naar zijn onveranderlijke en eeuwige besluiten. Hij is en is altijd geweest barmhartig en rechtvaardig. Dat is God niet geworden door het kruis op Golgotha, gemeente. Het is precies andersom. Omdat God barmhartig en rechtvaardig is, heeft hij dat kruis laten oprichten. Opdat zijn deugden in het offer van zijn zoon allemaal verheerlijkt zouden worden. Maar let u dan eens even, we gaan nou eens wat nader op die twee woorden in. Let u nou eens even op de verdeling van de tweede helft van artikel 16. Niet om nou de deugden van God tegen elkaar uit te gaan spelen, gemeente. Dat je zegt, nou de barmhartigheid krijgt meer woorden, meer ruimte. Dat wordt breder omschreven. Dus dat is belangrijker dan de rechtvaardigheid van God. Dat mogen we nooit zeggen, want zijn rechtvaardigheid schittert ook op Golgotha. En zijn rechtvaardigheid is net zo belangrijk als zijn barmhartigheid. Maar het moet ons wel iets te zeggen hebben, gemeente, dat de barmhartigheid zo nadrukkelijk accent krijgt. Daar ligt alle nadruk op, de klemtoon. God is barmhartig in het zaligen van zondaren. En dat daar een zwaar accent op valt, is helemaal bijbels, gemeente. En dat kunnen we soms niet helemaal thuis brengen, hoe dat nou zit. Maar we moeten dat maar gewoon naast elkaar laten staan. Dat er aan de ene kant klip en klaar gesproken wordt, net als in Romeinen 9, over die dubbele predestinatie. Er zijn mensen voorbestemd voor de hemel en er zijn mensen voorbestemd voor de hel. Maar 2 Petrus 3 is ook waar. Dat God niet wil. Zo laat hij het in het evangelie prediken in een gemeente. Dat God niet wil dat enigen verloren gaan. Snapt u het? Ik snap het ook niet, maar ik preek het u. Er is een dubbele predestinatie. Maar mijn zender laat u weten dat hij niet wil dat er enigen uit de Bethelkerk verloren gaan. Het is allebei waar. Dat moeten we maar niet gaan uitzitten pluizen, gemeente. Dan moet je nou stil de Heere voor danken vanavond. En klein onder worden. En hem ervoor aanbieden. Maar als ik u dat nou toch meegeef, dan stel ik u meteen ook maar de vraag, gemeente, hoe zit het nou eigenlijk met u? Heeft u persoonlijk al kennis gemaakt met die barmhartigheid van God? Heeft u hem al leren danken voor dat verkiezend welbehagen waar we straks aan het eind van de preek over gaan zingen? Kom je er dan aan, dominee? Denk aan die man uit de Christenreisgemeente. Hoe kwam hij in aanraking met meneer Welbehagen? Doordat hij gehoor gaf aan de tekst boven de poort. Klopt, en u zal open gedaan worden. Ja, maar hoe kom ik daar, dominee? Want ik ben helemaal dood. Ik ben helemaal onmachtig. Ik kan niet eens in de buurt van die poort komen. Zo erg heb ik het gemaakt. Ik ben toch in verderf en in ondergang geboren. Ja, wie zegt, gemeente, dat er iets van u gevraagd wordt en dat er iets van u verwacht wordt? Hoe gaat dat als een mens bij de enge poort komt en hij gaat aankloppen? Hoe komt hij op die plek? Wie bracht hem daar? Moet u lezen, gemeente, wat er aan het begin van dat stukje over barmhartigheid staat. Doordien dat hij uit deze verderfenis trekt. Trekt. Zo komt een zondaar bij de enge poort. En als u door gaat vragen en hij zegt, dominee, maar hoe ging dat dan bij die man en hoe kwam die dan uiteindelijk en hoe werd die dan getrokken? Let u dan weer op, Christen, die man die heeft in stad verderf het onder de last van zijn zonde niet kunnen uithouden. Hij heeft een overtuiging gekregen van de ondergang van die stad en van zijn eigen doemwaardigheid. En die last heeft zo op zijn schouders gedrukt dat hij het er niet in uit heeft kunnen houden, maar dat hij op weg gegaan is, want hij moest ervan verlost worden. Overtuiging van de Heilige Geest, gemeente, zo word je getrokken. En dan kom je in aanraking met het woord, dan komt die onderweg, die evangelist tegen en die man gaat hem wijzen op die poort. Het woord, gemeente, wat mij de weg gaat wijzen, wat mijn ogen gaat richten op het heil dat te krijgen is daar waar Christus te vinden is, daar waar ik van genade leer leven. Dat woord wat we vanavond in Romeinen 9 opengeslagen hadden. En dat kan op elk moment en elke plek in het woord zijn, gemeente. Maar nou dit hoofdstuk. Het is natuurlijk ook een hoofdstuk om soms bij te huiveren. Ezo heb ik gehaat en tot de farao heb ik gezegd. Je bent gesteld om verloren te gaan. Maar het is ook een heel ruim en een heel rijk hoofdstuk, gemeente. Want die steen des aanstoots die in Sion is neergelegd, het is weliswaar iets waar ik van nature over kan struikelen en waar ik me aan kan ergeren. Maar er wordt als belofte wel bijgezet en dat is zo ruim als het wereld rond. Een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. maar in het ervaren van wat dat inhoudt, gemeente. Moet u maar rekenen dat het altijd weer net zo gaat als met die Petrus die we vanmorgen in Matteüs 14 hebben gezien. En van wie ik u al eerder in de prediking heb gezegd, die man heeft pas kunnen ervaren wat het was om te geloven, nadat hij over de reling van de boot gestapt was. Verwacht u niet zekerheid van uw verkiezing te krijgen, voordat u bij Christus bent gekomen. Verwacht u geen teken uit de hemel te krijgen dat u erbij hoort, voordat u hebt leren kloppen aan de enge poort. U moet zich houden, gemeente, aan de orde van het Koninkrijk der Hemelen. Maar als ik dat mag leren, oh, dan is zo'n rijkdom, gemeente. En we gaan dan nog eens even wat dieper op die tekst in over barmhartigheid. Want heeft u het gemerkt dat als dan de belijdenis gaat uitleggen wat God gedaan heeft om zondaren in de hemel te brengen, dat er in dat hele stuk nou werkelijk helemaal niks van een mens bij zit. Hij trekt, daar begint het mee. Hij verlost. Het komt allemaal voort uit zijn eeuwige en onveranderlijke raad. En als je vraagt waarom is dat, dan is het uit enkel goedertierenheid. En als je erbij vraagt, heren, en moet ik zelf ook nog wat meebrengen? En heeft u van mij ook nog wat nodig? Zonder enige aanmerking hunner werken. Oh, wat een bevrijding, gemeente. Maar wel een bevrijding voor de mens die uitgewerkt is, begrijpt u? Mensen die nog een hoge dunk van zichzelf hebben en die graag nog wat mee willen brengen, zijn teleurgesteld onder een preek over de uitverkiezing. Maar mensen die niks meer hebben, mensen die niks meer kunnen, mensen die arm geworden zijn, mensen die verloren liggen, mensen die dood zijn in zonden en misdaden, die zich niet meer kunnen bekeren, die niet kunnen geloven, die zijn blij als er wordt gezegd, er komt niks van een mens te pas. Alles genade, alles goedertierenheid, alles van de kant van de Heer. En dat wordt nou voor degenen die zich daarin mogen koesteren ook zo'n troost, gemeente. Dat voor het begin van het geestelijke leven geldt. Maar dat nou ook altijd zo blijft. Dat er niks van een mens bij komt. Dat het nu ook aan die onveranderlijke raad van de Heere te danken is. Dat hij het met ze volhoudt. En dat zij volharden leren in het geloof. En dat ze mogen weten. Ik word een keer zalig. Dat is het geheim van die laatste psalm die we straks gaan zingen. Kan een remonstrant ook niks mee, gemeente? Echt niet. Of die nou Rooms is of evangelisch. Ik weet niet of ze dat psalm 138 wel eens zingen. Maar eigenlijk kunnen ze het niet maken. En is niet om een sneer te geven, gemeente, maar wees nou maar blij dat u lid bent van een reformatorische kerk en dat u mee kan zingen straks. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk, zijn eenzijdige godswerk, voor mij voleinden, om het eeuwig welbehagen. Dat heeft tegelijkertijd wel een keerzijde, gemeente. De keerzijde van de rechtvaardigheid. En weet u hoe dat nou zit met die rechtvaardigheid? Kijk, bij de barmhartigheid hebben we net gezegd, komt helemaal niks van de mens kijken. En ook als je vraagt, tellen mijn werken mee, tellen mijn eigen daden mee, zonder enige aanmerking hunner werken. Maar als ik nou ga spreken tenslotte over de rechtvaardigheid van God, dan moet ik dat omdraaien natuurlijk. Als je nou niet tot de Heere Jezus vlucht, als je nou niet bij die enge poort gaat staan kloppen, als je niet luistert naar het evangeliebevel en toch ongehoorzaam blijft, en je komt straks bij de Heere en hij gaat oordelen, dan is het in totale aanmerking van uw werken. En dan krijg je je verdiende loon. Dat is een uitdrukking in de Nederlandse taal die niet voor niets een negatief, een duistere klank heeft gekregen. Dat is meestal niet veel goeds, jongens en meisjes. Als iemand zegt, je krijgt je verdiende loon nog wel eens een keer. Nou, dat is geestelijk ook niet anders, hoor gemeente. Als een mens zijn verdiende loon gaat krijgen, als de Heere in rekening gaat brengen al die werken van ons, al die boze werken, en niet alleen wat we gedaan hebben, maar ook wat we allemaal in al die jaren van ons leven gezegd hebben en wat we gedacht en gedroomd hebben. Om nog maar niet te spreken over wat ik moest doen en ik heb het niet gedaan, de zonde van nalatigheid. Maar dan zal er ook niemand meer voor die rechterstoel van God kunnen zeggen, dat is niet eerlijk. Iedereen die verloren gaat, gemeente, weet dat hij terecht verloren gaat. En dat die God die hem heeft veroordeeld, volstrekt rechtvaardig is. Maar vindt u dat niet huiveringwekkend? Het is waar, de schrift spreekt met terughoudendheid over de rampzaligheid. Maar de Heere Jezus met name heeft ons toch wel het een en ander daarover geopenbaard. En die spreekt in woorden waar je het koud van krijgt. Woorden die te maken hebben met duisternis. Met een worm die niet sterft. Met een knagend geweten, tandengeknars. Vuur dat in een poel gloeit en nooit uitgeblust kan worden. Wanhoop. Angst. Wat moet de zonde erg zijn, gemeente, dat dat de beloning ervan is. Zul je eraan denken, jongens, als je weer zondigt? Moet de dominee zelf ook aan denken als die in zonde valt, want iedereen valt in zonde. En die zonde waar een mens denkt beter van te worden, waar hij soms zijn hart aan kwijtraakt, waar hij naar verlangt, waar de vuile bron van wanbedrijven voortdurend weer op afgestemd wil worden. Dat is allemaal, gemeente, stof om ons te laten ondergaan in de verdoemenis. Maar kan u zich nou voorstellen, dominee, dat die goede God, over wie net zo prachtig gepreekt werd dat die barmhartig is, dat die mensen naar zo'n soort plek stuurt? Nou, sturen is ook niet het goede woord, gemeente. En wat is onze belijdenis wat dat betreft zuiver? U leest in dat allerlaatste stukje over de verwerping ook het woord verwerping niet. Dat is misschien ook helemaal niet zo'n goede term, want dan zie je iemand voor je die iemand of iets anders van zich afwerpt. Maar dat is het niet, gemeente. Doordien hij de anderen laat in hun val en verderf waar ze zichzelf in geworpen hebben. Niemand kan zich daarom beklagen, gemeente, als die wordt overgeslagen. God is en blijft volstrekt rechtvaardig. En ik citeer nog een keer Romeinen 9. Zo ontfermt hij zich dan, dien hij wil, en verhardt dien hij wil. Ja, maar, wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt? Heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken, het ene vat ter ere en het andere ter oneer. Gemeente, teruggaand naar het begin van de preek. We zijn te nietig om op dat punt door te vragen. En we zijn te zondig om ons te beklagen. We kunnen beter buigen. En met een welverdiend oordeel stad verderf ontvluchten, op weg naar de enge poort, waar ieder mag aankloppen. Klopt, en u zal open gedaan worden. En wie daar gaat kloppen, gemeente, vast en zeker, zal ervaren dat het woord waar is. Welk woord? Johannes 6, vers 37. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen.